gaan verder met de brief van Korinthe. We hebben vorige week stilgestaan bij de inleidende gedachte op die brief. Dat Paulus op zijn tweede reis Korinthe heeft bezocht, anderhalf jaar daar gebleven is. Dat hij dan daar eerder plotseling is moeten vertrekken omwille van de Joden die het op hem uit hadden, hem het leven moeilijk maakten. Uiteindelijk is hij via een hele omweg in Efeze terechtgekomen, waar hij dan 3 jaar is gebleven. En het is op het einde van die tijd in Efeze, hebben we vorige week gezegd, dat hij die brief, die eerste brief aan Korinthe, zoals wij die kennen, heeft hij die geschreven. Maar herinner u, we hebben vorige keer ook gezegd dat hij in 1 Korinthe 5 wordt, spreekt hij ook over een brief waarin hij zegt dat hij geschreven heeft. Dus er is een brief, of er zijn waarschijnlijk verschillende brieven uitgewisseld tussen Paulus en de Korintiërs, voordat de eerste brief is geschreven. Als we naar de tweede brief van Korinthe gaan, dan zullen we daar ook nog wat aanvullende dingen over gaan zeggen, over de tijdstippen dat Paulus hen gezien heeft en dat soort dingen. Maar vandaag gaan we dus zien, ja, die brief van Korinthe, we hebben ook heel gezien, die is geschreven met een bepaalde dringendheid, want er waren een hoop problemen in de gemeente in Korinthe. En Paulus was bezorgd. Zij hadden zelf ook een brief naar Paulus geschreven, waar vanaf hoofdstuk 7 in de eerste brief Paulus antwoorden op gaat geven. Maar hij had ook bepaalde dingen gehoord over de Korintiërs. En in hoofdstuk 1 gaan we een van die dingen tegenkomen. En als ik me niet vergis, gaat eigenlijk het thema wat Paulus gaat aansnijden in dat eerste hoofdstuk, namelijk dat er verdeeldheid was in de gemeente van Korinthe, gaat tot het einde van hoofdstuk 4, gaat hij daarover verder gaan. Maar we zullen beginnen met de aanhef van de brief, de eerste 3 versen. Waar staat Paulus, een geroepen apostel van Christus Jezus door de wil van God, en Sosthenes de broeder aan de gemeente Gods te Korinthe, aan de geheiligde in Christus Jezus, de geroepen heilige met alle, die allerwege de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, hun en onze Heere, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Wat ons opvalt in de aanhef, Paulus identificeert zich, hij zegt, ik ben Paulus en ik ben een geroepen apostel. Dat wil zeggen dat Paulus, hij is een woordvoerder van God. We hebben al in het verleden vaker nagedacht over de betekenis van het woord apostel, dus we gaan er ook niet te lang bij stilstaan. Maar als we in Handelingen 9, 22, 26 het bekeringsverhaal van Paulus gaan zien, dan zien we dat Jezus hem heeft uitgekozen om een apostel te zijn voor de heidenen, om het evangelie onder de heidenen te gaan prediken. En dat wil ook zeggen dat Paulus niet is verkozen door een kerk om hun apostel te zijn, of niet is aangesteld door een groep gelovigen wereldwijd om een apostel te zijn. Nee, het is Jezus zelf die hem daartoe heeft aangesteld, en het was de wil van God dat dit zou gebeuren. En dat maakt ook dat als Paulus gaat spreken, dat hij recht van spreken heeft. Dat wat hij gaat zeggen, dat dat geloofwaardig is. Dat dingen zijn waar de christenen naar moeten luisteren. En Paulus, het valt ook op in zijn aanhef, hij identificeert zich en hij zegt ook aan wie hij schrijft, namelijk aan de gemeente van God in Korinthe. In het verleden hebben we al eens vaker gesproken over wat zijn nu de juiste benamingen van het lichaam van Christus, van de gemeente van Christus. Wel, hier zien we, een van die benamingen is de gemeente van God te Korinthe. Dus de gemeente van God is ook een juiste benaming om die groep van gelovigen te identificeren. Paulus zegt verder dat die mensen aan wie hij schrijft, dat zijn niet zomaar mensen, maar dat zijn mensen die geheiligd zijn in Christus Jezus. En geheiligd zijn, dat betekent die zijn apart gezet. Dus die hebben de evangelie wat Paulus predikte, hebben die geloofd, die hebben dat gehoord, die hebben dat aanvaard en die zijn dat gaan gehoorzamen. Dat betekent geheiligd zijn. De zonde maakte een scheiding tussen hen en God, hun persoonlijke zonde, en het is Christus bloed wat hen vergeven heeft en nu zijn zij een nieuw leven begonnen, zijn zij een nieuwe schepping geworden in Christus Jezus. Maar wat de Korintiërs moeten beseffen, is dat zij niet de enige zijn. Soms zie je dat wel eens gebeuren, dat christenen of kerken, ze zijn maar met een paar, en dan denken zij van, wij zijn het, wij alleen zijn het, en al de rest gaat verloren. Wat zegt Paulus? Ik schrijf die brief aan de gemeente Gods te Korinthe. Jullie zijn geheiligd, jullie zijn de geroepen heiligen, maar met wie voegt hij daar nog aan toe? Met alle die allerwegen de naam van de Heer Jezus Christus aanroepen. Dus het gaat veel verder dan alleen de Korinthe, waar gelovigen zijn. Overal waar mensen de naam van Jezus aanroepen, dat zijn de discipelen. En wat zegt hij in vers 3? Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Oké, we gaan verder in vers 4, tot en met 9. Ik dank God in alle tijden over u vanwege de genade God die u in Christus Jezus geschonken is. Want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in hem, in alle woord en alle kennis. Gelijk het getuigenis aangaande Christus onder u bevestigd is, zodat gij ten aanzien van geen enkele genadegave tekort komt, terwijl gij uitziet naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus. Hij zal u ook bevestigen ten einde toe, zodat gij onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heer Jezus Christus. God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere. Wat valt ons weer op? De focus ligt niet op Paulus. De focus ligt niet op de Korinthiërs. Op wie ligt de focus in die eerste 9 verzen? Op Christus. Het gaat om Christus. En dat is iets waar de Korinthiërs een probleem mee hadden. Zij hadden de focus op hun eigen gelegd. Dat zullen we in het eerste hoofdstuk zien, maar ook in de volgende hoofdstuk. Het draaide om hen en niet meer om Christus. En het valt ook op, als we gaan lezen natuurlijk, en we kennen de brief van Korinthe redelijk goed, als we weten welke problemen er waren in de Korinthe, in de gemeente van Korinthe, dat Paulus nog iets vond om dankbaar voor te zijn bij God, over hen. Want hij dankt God, zegt hij ten alle tijden over u. Ik denk dat dat ook een mooie gedachte is, dat ondanks al het kwade en het slechte wat er was, dat Paulus toch altijd de hoop levendig hield. Dat hij er niet zomaar opgaf. Hij dankte God ten alle tijden over hen. En waarom dankt hij God? Niet omdat zij zo bijzonder waren, maar om de genade van God die hen geschonken was in Christus Jezus. Want hun was genade geschonken. Zij waren in elk opzicht, zegt Paulus, zijn zij rijk geworden in Christus. In alle woorden en alle kennis. En vers 6 zegt hij dat het getuigenis van Christus onder u bevestigd is. Want u weet, als Paulus als apostel daar kwam, hij deed die tekenen en wonderen. Hij bevestigde dat de woorden die hij sprak, dat woorden van God waren en niet zomaar de eerste de beste. En het getuigenis van Christus was onder hen bevestigd. En, in vers 7, zij kwamen van geen enkele genadegave, kwamen zij iets tekort. Dus zij hadden ook alles gekregen van God om succesvol te zijn. Zij hadden geestelijke gaven gekregen, zoals we in hoofdstuk 12 ook zullen gaan zien. Zij hadden alles gekregen van God om het te maken als gemeente. Wat ook voor hen duidelijk moet maken, het feit dat ze het niet aan het maken zijn, hangt niet van God af, maar hangt volledig van hun af. Van hoe zij met Gods genade zijn aan het omgaan. En toch zegt hij in vers 8 dat God hen zal bevestigen ten einde toe. God zal het werk dat hij begonnen is, zal hij voortzetten. Zodat zij onberispelijk zullen zijn op de dag van Jezus. Dus de dag dat Jezus zal terugkomen, dat zij onberispelijk zullen zijn. God is daarin getrouw, zegt hij in vers 9. En ze zijn geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon. Nu, ik zei juist dat de nadruk op Christus lag. Maar de Korinthiërs hadden een probleem, dat zij dachten dat wie zij waren, dat zij dat te danken hadden aan hun eigen. En Paulus in die eerste verse, en ik heb er een paar van opgeschreven, als je gaat zien waar hij de focus op legt, in hoofdstuk 1 vers 2, hij zegt, jullie zijn geheiligd in Jezus. In hoofdstuk 1 vers 4, de genade is u in Jezus geschonken. Hoofdstuk 1 vers 8, hij zal u bevestigen. Hoofdstuk 1 vers 9, gij zijt geroepen. Dus de Korinthiërs waren de ontvangers van wat God hen had geschonken. Het kwam niet van hun eigen. Als wij vandaag de dag christen zijn, dan zijn wij de ontvangers van wat God ons heeft geschonken. En we hebben niks, maar dan ook niks aan ons eigen te danken. Van wie wij zijn in Christus. Dus wat ze ook maar hadden, hadden ze in Christus. Het was niet hun eigen kunde, zodat ze zouden kunnen gaan opscheppen. Dat is ook het thema van hoofdstuk 1. Zo sluit hij ook het eerste hoofdstuk. Wie roemt, dus wie denkt op te kunnen scheppen, wel roem in de Heer. 10 tot 17. Doch ik vermaan u, broeders, bij de naam van onze Heer Jezus Christus, wees alle eenstemmig. En laten er geen scheuringen onder u zijn, wees vast en eengesloten, één van zin en één van gevoelen. Mij is namelijk omtrent u, mijn broeders, medegedeeld door de huisgenoten van Chloe, dat er twisten onder u zijn. Ik bedoel dit, dat ieder uwer zijn leus heeft, ik ben van Paulus, en ik van Apollos, en ik van Kefas, dat is Petrus, en ik van Christus. Is Christus gedeeld? Is Paulus dan voor u gekruisigd? Of zijt gij in de naam van Paulus gedoopt? Ik ben dankbaar dat ik niemand uwer gedoopt heb dan Christus en Gaius, zodat niemand kan zeggen dat gij in mijn naam gedoopt zijt. Ook heb ik nog het gezin van Stefanus gedoopt, verder weet ik niet dat ik nog iemand gedoopt heb. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. En dat niet met wijsheid van woorden, om niet het kruis van Christus tot een holle klank te maken. Paulus roept hem op, roept de Korintiërs op, om niet verdeeld te zijn. En zij waren verdeeld. Paulus roept hem op om verenigd te zijn. Paulus was geïnformeerd door een zekere Chloe en haar gezin. En die, hoe weten we niet, maar misschien een brief of iemand gestuurd naar Paulus. Zij waren bezorgd. Zij zagen al die dingen in de gemeente gebeuren. En zij wisten dat Paulus degene was die dit kon rechtzetten. Het valt op dat Paulus Chloe bij naam noemt. Dat Paulus zegt, Chloe heeft mij dat gezegd. Wat zou dat teweeg brengen in een gemeente waar men heel ongeestelijk bezig is? Maar Paulus laat het niet na om duidelijk te maken aan de Corinthiërs. Ik heb het van Chloe en van haar gezin gehoord. En dat wil ook zeggen dat het niet zomaar een roddel is. Dat het niet zomaar een gerucht is. Het is betrouwbaar wat ik gehoord heb. Te vaak gebeurt het onder mensen, onder gelovigen ook, dat de ene of de andere roddels de wereld instuurt om andere mensen in discrediet te brengen. Niet met de bedoeling om die mensen over wie men spreekt te helpen, maar om slecht te spreken over die mensen. Omdat men dat fijn vindt om slecht te spreken over die mensen. En ik denk niet dat dat de bedoeling was van Chloe. Dat dat haar inzet was, dat zij wilde de gemeente helpen. En dus het is niet verkeerd om naar een broeder of een zuster te gaan en om uw bezorgdheid te uiten over een situatie, als uw doel daarin is om te helpen. Maar is dat altijd ons doel als wij spreken over elkaar, tegen elkaar? En je weet dat ik al vaak zeg, we kunnen beter en we moeten eigenlijk beter leren om met elkaar te praten dan om over elkaar te praten. Maar hier is het Chloe die over haar broeders en zusters verslag gaat uitbrengen bij Paulus. En dat was niet verkeerd, want haar bedoeling was om te helpen. Natuurlijk, dat gebeurt niet altijd om die reden. En dan is het wel verkeerd. Nu, het zegt ook heel veel over het feit dat Paulus zomaar over Chloe kan spreken, dat zij die informatie heeft gedeeld met hem, over hoe betrouwbaar en geloofwaardig deze vrouw is, samen met haar gezin. Nu, wat was het probleem in de gemeente van Korinthe? Paulus zegt in vers 10, hij moet hen met aandrang zeggen tegen de broeders, in Jezus naam, dus op gezag van Jezus, dat zij dezelfde stem moesten hebben. Dat zij moesten oppassen dat er geen scheuringen onder hen waren. Dat zij allemaal vast en elkaar waren gesloten als één geheel. En dat was niet. Zij hadden niet dezelfde zin, hetzelfde gevoel. Want zij hadden ruzie, twisten, discuteren, moeilijke omstandigheden. En wat zegt Paulus dat het was? Hij zegt, ik bedoel dit in vers 12. Ze hadden allemaal groepjes gevormd in de gemeente. De ene zei, ik ben van Paulus. De andere zei, nee, ik ben niet van Paulus, ik ben van Petrus. Weer een andere zei, ja, maar ik ben van Apollos. Voilà. En al die groepjes kregen volgelingen onder elkaar. En Paulus stelt de vraag aan de gemeente, is Christus gedeeld? Is Christus onderverdeeld in groepjes? En dat is ook een vraag waar we over moeten nadenken als we zien hoeveel denominaties er zijn in deze wereld onder het mom van het christelijk geloof. Dan moeten wij die vraag stellen, is Christus gedeeld? De reden waarom Paulus die vraag stelt is, Christus is niet gedeeld. En verdeeldheid is het werk van mensen. Is het werk van slechte invloeden. En degene die zeiden, wij zijn van Paulus. Paulus stelt hem deze vraag. Ben ik voor u gekruisigd? Zijt jij in mijn naam gedoopt? Ah ja, want als je beweert, ik ben van Paulus, dan beweert je eigenlijk dat Paulus voor u gekruisigd is. Als je beweert, ik ben van Paulus, dan beweert jij dat je in zijn naam bent gedoopt. Maar Paulus zegt, wie is voor u gekruisigd? In wiens naam bent jij gedoopt? Toen hij daar kwam in Korinthe, wat heeft hij gepredikt? Jezus is de verlosser. Jezus is degene die voor hen aan het kruis was genageld. Jezus is degene die God gezonden heeft om voor de zonde van de mensheid te sterven. Jezus is degene in wiens naam mensen moesten gedoopt worden. Kijk maar naar Handelingen. Wat zegt hij dan? Hij was ergens blij dat hij in Korinthe zelf niet veel mensen had gedoopt persoonlijk. Hij zegt in vers 14, ik ben eigenlijk blij, ik ben dankbaar dat ik niemand van u heb gedoopt dan Christus en Gaius, zodat niemand kan zeggen dat jij in mijn naam gedoopt bent. Dus Paulus predikt het evangelie. En doordat Paulus dit eigenlijk zegt, weet je wat hij hierin wil zeggen? Dat het helemaal niet belangrijk is wie de doop doet. Dat het wel belangrijk is waarom je gedoopt wordt. Hoe je gedoopt wordt. Maar niet wie u doopt. Christus heeft Paulus niet gezonden om het evangelie te verkondigen en om iedereen zelf persoonlijk te dopen. Daarvoor heeft Christus Paulus niet uitgekozen. Maar Paulus zegt, ik heb verder ook nog het gezin van Stefanus gedoopt. Verder weet ik niet dat ik nog iemand gedoopt heb. Natuurlijk zijn er mensen die niet geloven in een doop tot vergeving van zonde, die gaan deze tekst aanhalen en zeggen, ziet je, het is niet belangrijk om gedoopt te worden. Maar dat is niet het punt dat Paulus maakt. Paulus maakt het punt, het is niet belangrijk wie doopt. Het is wel belangrijk dat je gedoopt wordt en hoe je gedoopt wordt. In vers 17 zegt hij, want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen, en dat niet met wijsheid van woorden, om niet het kruis van Christus tot een holle klank te maken. En waarom Paulus gaat spreken over die wijsheid van woorden, dat gaan we in de volgende verzen zien. Want Paulus kwam niet als een groot filosoof naar Korinthe. Paulus predikte een simpele boodschap, zoals we dat juist gezongen hebben in dat lied, een gekruisigde Christus. Daar gaat het om. En mensen die proberen met bepaalde filosofische redeneringen het evangelie te verkondigen, die maken het kruis van Christus tot een holle klank. In vers 18 lezen wij, tot 25, want het woord des kruises is wel voor hen die verloren gaan, een dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Want er staat geschreven, verderven zal ik de wijsheid van de wijze, en het verstand van de verstandige zal ik voldoen. Waar blijft de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid van de wereld tot dwaasheid gemaakt? Want daar de wereld in de wijsheid Gods, door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid van de prediking te redden hen die geloven. Immers de Joden verlangen tekenen en de Grieken zoeken wijsheid, doch wij prediken een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen. En het zwakke van God is sterker dan de mensen. Tot hier. Paulus verdeelt de mensheid in twee groepen. Hen die verloren gaan en hen die behouden worden. En hij zegt in vers 18, dat woord van het kruis, een gekruisigde Christus, dat is voor mensen die verloren gaan, weet je hoe dat klinkt in hun oren als je spreekt over een Jezus die aan een kruis genageld is om de verlossing te bewerken, de vergeving van zonden van de mensheid te bewerken. Weet je hoe dat klinkt voor hen? Die mensen zijn achterlijk. Die zijn dom die daarin geloven. Die zijn ongeleerd, die zijn onkundig. Wie gelooft nu zoiets? Dat is wat Paulus zegt. Voor hen die verloren gaan, is het een dwaasheid, die boodschap. Maar, zegt hij, voor ons die behouden worden, is die gekruisigde Christus, die boodschap van een gekruisigde Christus, is een kracht van God. En dat is wat God bewerkt heeft. Maar wat zegt hij in vers 19? Er staat geschreven, verderven zal ik de wijsheid van de wijze en het verstand van de verstandige zal ik verdoen. Waar blijft de wijze, zegt Paulus? Waar is de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Wat heeft God gedaan, zegt hij? De wijsheid van de wereld heeft hij tot dwaasheid gemaakt. Te vaak zijn wij mensen onder de indruk van de zogenaamde geleerden van de tijd waarin wij leven. Als we kundige mensen horen spreken, als we professoren horen spreken, als we geleerde mensen horen spreken, dan denken we van wauw. Weet je wat Paulus hier zegt? De dwaasheid van de prediking, dat is God zijn kracht. En al die zogenaamde kennis van mensen, hoe beschreef hij dat in vers 25? Het dwaze van God is wijzer dan de mensen, het zwakke van God is sterker dan de mensen. Het meest dwaze van God, als we dat zo kunnen noemen, zegt hij, is nog sterker en groter dan het wijste van de mensen. En God heeft ervoor gekozen om door die dwaze boodschap van een gekruisigde Christus, om zo de mensen te redden. Kijk eens naar onze tijd. Kijk eens naar onze eeuw waar we nu in leven. Zou God onder de indruk zijn van wat mensen allemaal kunnen? We kunnen zoveel meer dan honderden jaren terug. We weten zoveel meer dan honderden jaren terug. We hebben nog nooit zoveel kennis gehad als nu. Betekent dat we nu een hogere, een betere moraal hebben in onze maatschappij? Denk voor jezelf daarover na. Kijk naar de maatschappij. Hebben wij nu, omwille van al die kennis, een betere moraal? We hebben nu meer communicatiemiddelen dan ooit tevoren. Betekent dat we nu onszelf en elkaar beter begrijpen? We hebben allerlei kennis in de psychologie. Betekent dat daarom dat we nu minder criminaliteit en oorlogen hebben? Onderzoek het voor jezelf. Dus wat heeft al die kennis en al die kunde en al die geleerdheid, wat brengt dat de mens? We kunnen alleen maar vaststellen dat die wereldse wijsheid onze problemen niet oplost. Alleen een gekruisigde Christus kan dat. De experten hebben de antwoorden niet die Jezus wel heeft. Dus God gebruikt iets dat voor een menselijke wijsheid een dwaasheid is. Namelijk een mens, een Jood, die 2000 jaar geleden geboren is, verraden is en gekruisigd wordt, gemarteld is en gestorven is en uit de dood is opgewekt. Voor de Joden die constant tekenen verwachten, die een Messias verwachten, die hem met sterke hand zou verlossen van de Romeinse onderdrukken, is dat een dwaasheid. Voor de Romeinse en de Griekse filosofen die steeds een hogere kennis nastreven, die onder de indruk zijn van als ze liggen te filosoferen tegen elkaar met hun kennis, wat ze allemaal weten, is het gewoon een dwaasheid. Maar wat heeft God gekozen? Niet die tekenen wat de Joden verlangen, niet die wijsheid wat de Grieken nastreven. God heeft gekozen om mensen te redden door de dwaasheid van de prediking. Namelijk hen die geloven. En wij moeten als christenen daarvoor oppassen dat de Christus waarin wij geloven, dat wij niet een Christus willen hebben die, zoals de Joden dat verlangde, die ons een beter leven brengt. Die ons succes brengt. Die ons geluk en macht brengt. Want dat is niet de Christus die gepredikt is. Zodat we succesvol kunnen zijn in het leven. Als christenen moeten we oppassen dat we niet een Christus verlangen zoals de Grieken dat deden. Een Christus die ons niet te veel beschaamd zal maken tegenover onze intellectuele vrienden. Een Christus die niet te nauwdenkend is. Een Christus die niet te intolerant is. Een Christus die niet te radicaal of te incompatibel is met onze maatschappij, met onze samenleving. God gaf ons een Christus en in Christus wat we nodig hebben. En dat is niet te vereenzelvigen met de wijsheid van deze wereld. Het is een dwaasheid. Dus wij moeten oppassen dat we die boodschap van Christus niet willen aanpassen. Mensen die niet willen behouden worden, die worden niet behouden omdat ze niet geloven in die dwaasheid van de prediking van een Christus. En dan moeten wij niet proberen om die boodschap maar te gaan aanpassen, zodat mensen wel kunnen behouden worden. Iemand die niet wil behouden worden, die kun je niet behouden. En met een andere evangelie al helemaal niet. Dus past die boodschap niet aan de behoeften van mensen. Past de mens aan de boodschap van het evangelie. Vers 26. Tot het einde. Ziet slechts, broeders, wat gij waart toen gij geroepen werd. Niet vele wijzen naar het vlees, niet vele invloedrijke, niet vele aanzienlijke. Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen. En wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen. En wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren dat wat niets is, om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen. Opdat geen vlees zou roemen voor God. Maar uit hem is het dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden. Wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing. Opdat het zij gelijk geschreven staat. Wie roemt, roemen in de Heer. De Corinthiërs, we hebben dat vorige keer gezien, het was een heel goddeloze stad. Heel immoreel. En Paulus zegt, neem de proef op de som van wat ik u zeg. Kijk eens naar uw eigen midden. Kijk eens naar jullie zelf. Toen jullie geroepen werden door het evangelie. Toen ik jullie het evangelie predikte. Wie waart jullie? Waren jullie mensen van aanzien in het vlees? Waren jullie invloedrijke? Hij zegt, nee. Jullie waren niet vele invloedrijke. Niet vele aanzienlijke. Paulus zegt een tegendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijze te beschermen. Dus maak je geen zorgen als je een nobody bent in deze wereld. Als jij niet iemand bent die in de spotlight staat. Want God heeft u, in uw zwakheid, en in uw onaanzienlijkheid, en in uw weinig invloed die je hebt, heeft u uitgekozen om door de dwaasheid van de prediking u te redden, opdat jij door uw simpele leven een licht kunt zijn voor anderen. Want het zijn zij die op hun eigen kunde teren, die op hun eigen wijsheid teren, die vol zijn van hunzelf, wat ze allemaal denken te weten, te kunnen en te zijn, die nooit niet God zullen kunnen zien. Ze kunnen God niet kennen, omdat zij die wereldse wijsheid verheffen boven Gods wijsheid. En wat is Gods wijsheid? De dwaasheid van de prediking van de gekruisigde Christus. Dus als iemand roemt, laat hij dan roemen in de Heere en niet in zichzelf of niet in de mens. En het punt wat hij in vers 30 maakt is wat de Corinthiërs, wat we eerder ook al zagen, wat de Corinthiërs echt moesten begrijpen. Het is uit God dat jij in Christus Jezus zijt. Dat was niet, ze hadden niet alle eer aan zichzelf te denken. Maar zij dachten van hunzelf, dat zij zo kundig waren, en dat als christen, dat zij zoveel wisten en zoveel kenden, want dat gaan we in hoofdstuk 3 ook zien, ze waren opgeblazen. Zij dachten van zichzelf dat ze zo talentvolle sprekers waren van het evangelie, dat ze zo die gaven hadden, dat ze zoveel kennis hadden. Maar ze vergaten, het is uit God. Het is uit God dat jij in Christus Jezus bent, zegt hij. En Jezus is ons van God geworden. En wat heeft Jezus gebracht? Wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing. Dus wie roemt, komt niet in zichzelf, maar die roemt in de Heer. En dan gaan we volgende week verder bij hoofdstuk 2, waar Paulus die gedachten nog verder gaat uitwerken, als hij dat naar zichzelf gaat projecteren, en als hij dan ook gaat spreken over die ware wijsheid, over die dwaasheid van de prediking, wat Gods kracht is tot behoud voor een nieuwe geloof. Amen.